Welkom bij Radio Maria.
Radio Maria presenteert Op Bedevaart met Maria. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden van Radio Maria, hier zijn we weer met een volgende uitzending van Op Bedevaart met Maria. Dank om met mij weer verder op stap te gaan. Na Zaragoza in Spanje, Efeze en Patmos, Curavilangat in het zuidwesten van Indië, Le Puy-en-Velay, de basiliek Santa Maria Maggiore in Rome en de heilige Martinus van Tours, gaan we weer enkele eeuwen verder in de geschiedenis. De 5e, 6e en 7e eeuw. Vandaag een halte in 3 Franse bedevaartsoorden en 2 Italiaanse. Hebben jullie al horen praten over het Franse stadje Béhuard? Het behoort zelf tot het werelderfgoed door de UNESCO. Het is de enige stad op een eiland in de Loire. Het is dus inderdaad omgeven door 2 takken van deze rivier. Het ligt een 30 kilometer ten zuiden van Angers, tussen Le Mans en Nantes, bij het begin van Bretagne. Het ligt in het departement Maine-et-Loire en de regio Pays de la Loire en het telt een 130 inwoners. Door de ligging zijn er wel steeds wederkerende overstromingen. Trouwens, een schaal van het peil van de overstromingen kan je in het centrum bekijken vanaf het jaar 1904. Voorbeeld 7 meter in 1910, 5,60 meter in het jaar 2000 en een laatste hoge stand was in 2006. De middeleeuwse huizen werden daarom ook verhoogd. Goed, nu weten jullie al waar het stadje Béhuard gelegen is. Wat vooral gekend is, is de kapel van Ons Lieve Vrouw van Béhuard met de grote feestdag elk jaar op 15 augustus. Talrijk opgekomen bedevaarders komen dan samen aan de plaats van de kruisweg voor de grote vieringen. Maar het ganse jaar door, vandaag nog, komen gezinnen graag naar Béhuard om te genieten van de rust en de schoonheid van deze streek. Maar ook om aan Ons Lieve Vrouw gunsten te vragen, een souvenirtje te kopen, een kaarsje te gaan branden, om zich toe te vertrouwen aan Maria en om een wandeling te maken langs de oevers van de rivier tot het punt van het eiland. De huidige kerk van Ons Lieve Vrouw van Béhuard werd gebouwd in 1469 op een vulkaanrots op dit eiland door koning Lodewijk de 11e. Maar daar kom ik later op terug. Tot circa de 11e eeuw werden de eilandjes, vroeger waren het kleine eilandjes, Les Îles Marie genoemd. De naam die tot vandaag wordt gebruikt komt van ridder Buard, die het eiland, dus het stadje met de rots en de kleine bidplaats, geschonken had aan de abdij van Sint-Nicolaas in het nabijgelegen Angers. Maar daar kom ik allemaal later op terug. Zo, beste luisteraars, we bevinden ons dus in het dorpje of het stadje Béhuard, een eilandje in de Loire. Er bevindt zich dus een kerkje, een kapel van Ons Lieve Vrouw van Béhuard op een rots. En deze huidige kerk werd dus gebouwd in de 15e eeuw. Maar daarvoor was er al een kleine bidplaats. Dus de geschiedenis gaat vroeger terug en veel vroeger. En wel naar de 5e eeuw. Op dit eiland van Beuar, of toen nog genaamd Ilmarie, leefde de hermiet Maurilius. Hij werd later bisschop van Angers. Angers, dat een 30 kilometer meer naar het noorden ligt. Rond het jaar 431 had bisschop Maurilius een verschijning van Ons Lieve Vrouw die hem de spirituele weg toonde om te volgen. En als dank plaatste hij op de rots een standbeeld van Maria en bouwde er een gebedsplaats. Dit werd toen al het doel van vele bedevaarders. Maria werd aanroepen als beschermster van de scheepsvaart, dus beschermster van de bewoners en van de zeelieden. En op aansporingen, met de hulp van Maria, evangeliseerde Maurilius het eiland en zijn omgeving. Beste luisteraars, vooraleer we het leven van deze heilige Maurilius doornemen, even een pauze met een lied.
L'amour que j'ai pour vous dans un souffle infini m'épelle doucement votre nom, ô Marie. Comme le vent nouveau sème les fleurs d'ici. Je suis l'oiseau blessé qui se serait guéri en buvant à vos yeux comme l'on boit au puits. Dois-je vous dire encore de vous, j'ai tout appris, qu'entre vos mains je pose mon cœur d'amour épris. Oh, 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 Marie, 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 Marie. Mes armes je dépose à vos genoux, Marie, mes rêves, mes désirs et toutes mes folies, aussi nues que la flamme qui brûle la bougie. Je vous aime, mais je sais que j'en vaux pas le prix. Oh, 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 Marie, Marie, Marie. Marie. Avant que de sentir ce feu de vous, Marie, je n'avais allumé que de faux incendies. Un seul regard de vous m'a blessé pour la vie. Comme un mendiant, je cours sous le vent, sous la pluie.
Zo, beste luisteraars, we bevinden ons dus in het stadje Béhuard, een eilandje in de Loire. Er bevindt zich dus een kerkje van Ons Lieve Vrouw van Béhuard op een rots. Een kerk, de huidige kerk, werd dus gebouwd in de 15e eeuw. Ervoor was er een kleine bidplaats. En zo komen we terecht in de 5e eeuw, waar de hermiet Maurilius een verschijning heeft van Maria. Hij wordt dus genoemd Maurilius of Maurille van Angers. Angers, die dus een 30 kilometer ten noorden ligt van Béhuard. De heilige Maurilius werd rond 364 geboren in de Italiaanse stad Milaan. Men spreekt dus ook van Maurilius van Milaan. Daar werd hij leerling van de heilige bisschop Ambrosius, gestorven in 397. Omdat hij veel goeds hoorde vertellen over de nieuwe kloostervestiging Marmoutier van de pasgewijde bisschop Martinus van Tours, besloot hij om zich daar bij deze monniken aan te sluiten. Dus Maurilius was ook een leerling van de heilige Martinus van Tours. Vandaar dat hij ook genoemd wordt als Maurilius van Tours. En het is Martinus die hem tot priester wijde. Maurilius wordt vervolgens de eerste abt van Chalon-sur-Loire. Dit ligt een 13 kilometer ten zuidwesten van dit eiland Béhuard. De streek waar het klooster toe behoorde maakte een periode van welvaart door. Men bleef er ook gespaard voor de troepenbewegingen van allerlei legers. Volgens de overlevering beschikte Maurilius over de macht om vuur uit de hemel af te roepen over heidense tempels en bossen. En zo maakte hij de weg vrij voor het evangelie. Geen wonder dat hij dan ook rond het jaar 407 door het volk van Angers tot vierde bisschop werd gekozen. En de wijdingsplechtigheid stond onder leiding van bisschop Brixius, die enige jaren tevoren zijn beroemde leermeester Martinus was opgevolgd. En de legende weet te vertellen dat op het moment dat bisschop Brixius Maurilius tot bisschop wijde, er een duif op de schouder van de wijdeling neerdaalde. De omstaanders zagen er natuurlijk een teken in dat ook God zijn keuze op Maurilius had laten vallen. Maar dan vertelt de overlevering hoe Maurilius terugschrok voor de verantwoordelijkheid van zielenherder. En hij vluchtte naar Engeland en leidde er een onopvallend leven als tuinman. Maar uiteindelijk werd hij toch herkend. Zijn geestelijken smeekten hem naar zijn diocees terug te komen. En dat deed Maurilius. Het doet wat denken aan het leven van de heilige Martinus, die ook de benoeming van herder wou ontvluchten. Ik stel voor nog wat verder te pluizen in het leven van Maurilius, want er bestaat een andere versie. Over Maurilius kan je nog lezen in het verhaal over de heilige Renatus, ook uit deze 5e eeuw. Op een dag kwam bisschop Maurilius door het plaatsje La Poissonnière. Dat ligt een 40 kilometer ten oosten van Angers. Een edelvrouwe kwam op hem toegesneld. Zij heette Bononia. Zij maakte een voetval en smeekte Maurilius dat hij voor haar aan de hemel een kind zou vragen. En Maurilius sprak het gevraagde gebed uit, en een jaar later had Boninia inderdaad een kind. 7 jaar later was bisschop Maurilius voor een dienst in de kathedraal van Angers toen hij Bononia zag aankomen. Zij was in tranen, omdat haar kind op sterven lag. Ze kwam Morillius smeken hem zijn gezondheid terug te geven om hem in ieder geval minstens te kunnen dopen. Maar Morillius moest eerst de liturgie afmaken, met als gevolg dat, toen hij aan het bed van het kind verscheen, hij het dood vond, en nog wel ongedoopt. En bisschop Morillius was hierover hevig ontdaan, en hij voelde zich schuldig. Hij deed afstand van zijn bisschopsambt en trok zich terug uit de wereld om zich in een of ander woest woud te begraven, zonder ook maar een spoor achter te laten. Daar bracht hij 7 jaar in pure eenzaamheid door. Misschien komt deze periode overeen waar hij onderdook in Engeland. Toen werd hem ingegeven naar zijn vroegere bisschopstad terug te gaan. En hij ging, recht toe recht aan, naar de Sint-Petruskerk en bleef er een hele lange tijd bidden. Ten slotte liet hij het graf van de zoon van Bononia openen. En op dat moment stond het kind op om gedoopt te worden en een nieuw leven te beginnen. En sindsdien heette deze zoon dan ook Renatus, de herborene. Nu hervatte Morillius weer zijn bisschopstaak. Hij nam Renatus bij zich op school en de jongen nam toe in deugd en kerkelijke geschiktheid. Met als gevolg dat hij zijn meester na diens dood in 437 opvolgde. En om het verhaal van de heilige Renatus kort te maken, hij wordt uiteindelijk bisschop van Sorrento bij Napels, waar hij overleed. En een paar eeuwen na zijn dood werden zijn relieken wel naar Angers teruggevoerd. Zo, beste vrienden, dat weten we ook alweer. Overbodig op te merken dat Morillius bekend stond om zijn vermogen om wonderen te verrichten. Over zijn sterfdatum bestaat verschil van mening. Oudere bronnen noemen 453, recentere bronnen 437. Zijn feestdag is op 13 september. Het leven van Morillius werd ook beschreven door de heilige Magnobodus van Angers uit de 7e eeuw. Zo, tot zover deze heilige bisschop Morillius. Ik herhaal even in verband met de verschijning van Maria, dus rond het jaar 431 had dus een verschijning van Onze Lieve Vrouw plaats die aan Morillius de spirituele weg toonde om te volgen. En als dank plaatste Morillius op de rots op het eiland Behuar in de Loire een standbeeld van Maria en een gebedsplaats. En Maria wordt en werd hier aanroepen als beschermster van de scheepsvaart, dus beschermster van de bewoners en de zeelieden. En als slot, wat gebeurde er later in de geschiedenis? Zoals ik reeds vermeldde, waren het toen kleine eilandjes. Maar door verzanding werden deze herleid in de 11e eeuw tot 2 eilanden, Les Îles Marie. Graaf Godfried van Anjou schonk het aan de Bretoense ridder Buhaar voor bewezen diensten. En deze ridder schonk het aan de abdij van Angers, vandaar de naam Behuar. Het was een druk bezocht bedevaartsoord, maar met een lokale uitstraling. Maar in de 15e eeuw kwam daar verandering in door koning Lodewijk de 11e. Zijn moeder, Maria van Anjou, zuster van koning René, had hem als kind reeds gesproken over Onze Lieve Vrouw van Behuar. Tijdens een veldslag in 1453 dreigden de koning en zijn gevolg te verdrinken bij het oversteken op vlotten van de rivier La Charente en hij riep Onze Lieve Vrouw van Bihuar aan. Zij werden terstond gegooid op het strand aan de oever. Op 26 juni 1469 geeft koning Lodewijk de 11e de opdracht tot het bouwen van een nieuwe kapel. Dus op deze vulkaanrots op dit eiland, waar bisschop Morillius het Mariabeeld plaatste in de 5e eeuw. De koning bad er ook voor een zoon, die enkele maanden later werd geboren. En meer verbleef koning Lodewijk de 11e op dit eiland. Hij controleerde ook persoonlijk de bouwwerken. En daarna verviel de bekendheid van deze plaats. En het was in 1873 dat de toenmalige bisschop van Angers, Monseigneur Freppel, zijn bisdom toevertrouwde aan Ons Lieve Vrouw van Bihuar. En sindsdien komen, nog vandaag, duizenden bedevaders op 15 augustus, het feest van de ten hemel opneming van Maria, naar dit heiligdom. Zo, beste luisteraars, dat was een woordje over Onze Lieve Vrouw van Bihuar in Frankrijk, nabij Angers. En beste vrienden, we blijven in Frankrijk. We gaan naar de gemeente Agde, A-G-D-E, geschreven. Het ligt in het Franse departement Hérault, regio Languedoc-Roussillon. Tegenwoordig telt het een kleine 22.000 inwoners. Het ligt langs de Middellandse Zee tussen Narbonne en Montpellier. Het is als het ware omgeven door ten westen de rivier Le Hérault, meer ten oosten Le Canal du Midi en zo in contact met de Middellandse Zee. Het ligt ook in het oosten aan de voet van de Mont Saint-Loup, laatste uitloper van het vulkaangebergte van de Auvergne. En er is de badplaats Cap d'Agde, die hoort bij de gemeente. Maar het is vooral een stad met een 2600 jaar rijke geschiedenis. Eigenlijk van Griekse oorsprong. De naam betekent geluk. Dus reeds in de 5e eeuw voor Christus stichten de Grieken aan de monding van de Hérault een nederzetting. In de 3e eeuw na Christus leven er een bonte verzameling van Kelten, Iberiërs en Liguriërs in de stad die door de Grieken verrijkt wordt met cultuur en verfijning. In de 5e eeuw na Christus wordt Agde de hoofdplaats van een bisdom dat 13 eeuwen lang zal blijven bestaan. In 471 wordt het dan door de Vandalen onder de voet gelopen en later door de Visigoten tot het einde van de 7e eeuw. In 714 vallen de Moren binnen. Maar op bevel van Karel Martel werd het verwoest in zijn strijd tegen de Moren in het zuiden van Gallië. En het wordt dus Frankisch grondgebied. Tot zover toch even wat over de geschiedenis van deze streek. Wat is er nu gebeurd in Agde? We bevinden ons iets buiten de stad, in het zuidwesten, in het gebied tussen deze stad en de kust. Rond het jaar 450 verschijnt een knielende Onze Lieve Vrouw op de punt van een rots aan de monnik Sint Severus, afkomstig eigenlijk uit Syrië. Severus woonde daar en was gekend voor zijn grote naastenliefde en hij was ook stichter van het klooster aldaar. Wat was er gebeurd? Er was een aardbeving. En Onze Lieve Vrouw geknield stopte een opkomende overstroming. De zee was een goede kilometer diep landswaarts binnengedrongen en alles leek verloren. Bij de verschijning stopte de watervloed aan Maria's voeten. De storm luwde en het water trok zich terug. Volgens de legende behield de rots de afdruk van de knie van Onze Lieve Vrouw. Tot de 16e eeuw werd dit heiligdom en dus ook de abdij gesticht door Severus, onderhouden door monniken. Men spreekt dus van de Chapelle de l'Agenouillade, agenoué knielen, dus kapel van de kniebuiging van de geknielde Onze Lieve Vrouw. In de 16e eeuw komen er veranderingen. En het jaar daarop, in 1584, wordt de kerk Notre-Dame du Grau, G-R-A-U, geschreven, gebouwd op een kleine kilometer van de verschijningskapel. In 1653 wordt dan de huidige kapel, Chapelle de la Genouillade, uit vulkaansteen of basalt gebouwd. Dit was dan op initiatief van de gouverneur van de Languedoc, Hendrik I de Montmorency. En deze kapel wordt tevens een belangrijke plaats op de bedevaartsroute naar Compostela. In een bepaald jaar waren er 172 processies. De kapucijnen richten ook 15 kapelletjes op, opdat deze bedevaarders hun devotie konden uiten op de weg van deze kapel naar Notre-Dame du Grau. Deze liggen een kleine kilometer uit elkaar. Deze 15 kapellen beelden de mysteries uit van het passieverhaal van Christus. Het heiligdom wordt vernield met de Franse Revolutie, maar in de 19e eeuw terug hersteld. Vooral vanaf 2004 wordt alles gedaan om geleidelijk aan deze plaats weer alle eer aan te doen zoals vroeger. Zoals ook de restauratie van een groot Mariabeeld, genaamd de Maagd van de Rots van Grau, opgericht in 1920, als herinnering aan het wonder uit de 5e eeuw. Het staat op een open plein. En als je ervoor staat, zie je een grote rots, afgedekt met groene struiken en bovenop prijkt een Mariabeeld. Onderaan bevindt zich een stenen trap die leidt naar een stenen altaar. Even samengevat, je hebt dus de kapel van Notre-Dame de la Genouillade, waar de verschijning plaatsvond in de 5e eeuw, en op een kleine kilometer het kerkje Notre-Dame du Grau. Daartussen het pleintje met de maagd van de rots van Grau uit 1920. Nog even dit vermelden. In het kerkje, Chapelle de la Genouillade, boven het altaar wordt gans het verhaal van de verschijning geschreven en afgebeeld. Voor het altaar bevindt zich een grillwerk. En in de grond is een klein grillwerk, waaronder de rots is waar de afdruk van de knie van ons lieve vrouw te bezichtigen is. Zo, beste luisteraars, onze kennis van mariale bedevaarten is weer bijgewerkt. We gaan luisteren naar een lied, maar eerst hoort u het gebed tot Maria de la Genouillade, de geknielde onze lieve vrouw.
O machtige maagd Maria, meermaals toonde u uw invloed op het hart van Jezus. U bekwam vele genaden en men noemde u de maagd der wonderen. Sta me altijd bij, o goede moeder. Heb medelijden met mijn zwakheden en lijden. Door uw tussenkomst bekom voor mij de nodige genaden voor ziel en lichaam. Ben ik niet uw kind zoals mijn voorouders waren? Zoals hen hou ik van u en verkondig ik uw macht. Zoals mijn voorouders heb ik het volle vertrouwen verhoord te worden. Maar ik kan niet bidden voor mezelf alleen. Genees de zieken, bekeer de zondaars. Laat uitblinken zoals vroeger de kracht van uw tussenkomsten. Amen.
Thank you. Wijze God, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Zijt u gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor uw zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
En beste vrienden, stappen jullie verder mee met mij. We waren dus in Béhuard, ten zuiden van de stad Angers in Frankrijk, met Notre-Dame de Béhuard, waar Maria verscheen aan de hermiet, de heilige Morillius, wiens leven we ook even doornamen. En we kwamen zojuist van de stad Adge, in het zuiden van Frankrijk aan de Middellandse Zee, tussen Narbonne en Montpellier. Notre-Dame de la Genouillade, allebei met roots naar deze vijfde eeuw. Wat dachten jullie om even Frankrijk te verlaten en een bezoekje te brengen aan Italië? We gaan zowat naar het midden van Italië, een 130 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Rome, een 60 kilometer ten zuiden van Perugia en Assisi. Het is de regio Umbrië. We bezoeken vandaag de stad Spoleto. Spoleto is door de Umbriërs gesticht en was een belangrijke stad in de Romeinse periode. In deze stad bevindt zich de 8e eeuwse kerk van San Salvatore. De kathedraal, ook wel de Duomo of de Santa Maria dell'Assunta genoemd, werd gebouwd tussen eind 12e, begin 13e eeuw. Vlak daarnaast werd eind 16e eeuw de achthoekige Santa Maria della Manadoro gebouwd uit dankbaarheid voor het beschermen van de handelaren uit Spoleto. En net buiten de stad is er de Sint-Pieter, een kleine kerk uit de 12e eeuw. Maar, zoals de vorige keren, gaan we een stuk verder terug in de tijd. En daar komen we tegen de heilige Isaac van Syrië, of ook genoemd Isaac van Spoleto, overleden rond het jaar 550. We bevinden ons dus in de 6e eeuw. Hij ontvluchtte zijn geboorteland Syrië, waar het monofysitisme heerste. Het was een ketterij die enkel, om het heel geresumeerd weer te geven, die dus enkel de goddelijkheid van Jezus aanvaarde. Dit ging dan veelal gepaard met hevige discussies en spijtig genoeg ook vervolgingen. En zo kwam Isaac van Syrië terecht in de Italiaanse stad Spoleto. Daar bad hij onafgebroken 3 dagen en 3 nachten in een kerk, totdat een koster hem uit jaloersheid voor Isaaks nederigheid beschuldigde van hypocrisie. De koster sloeg hem en jaagde Isaak weg. Maar daarna werd de koster aangevallen door een demonische bezetenheid. En Isaak legde zich op het bezeten lichaam van de aanvaller. Dit onder geroep van de duivel: Isaak jaagt me eruit. Maar door Isaaks gebed werd de duivel uiteindelijk verdreven met de inwoners als getuigen. De inwoners waren overtuigd van een zeer heilig man te hebben in hun midden en wilden hem geschenken aanbieden en zelfs een klooster voor hem bouwen. Maar Isaak weigerde en trok zich terug voor 6 jaar als kluizenaar in Montelucco, dicht bij Spoleto. En het is in deze eenzaamheid dat hij een verschijning van Maria had. En Maria gaf hem instructies om volgelingen op te leiden in het religieuze leven. En kluizenaar Isaak stichtte in Montelucco een kloostergemeenschap van monniken. Elke monnik leefde in een afzonderlijke cel, maar kwamen samen voor de erediensten. Isaak werd de eerste abt. Zijn bereidheid om zieken en bezetenen te helpen, zijn godsvruchtige levenswijze en zijn profetische gaven maakten hem snel beroemd. Isaak herstelde het kluizenaarsleven in Italië van de 6e eeuw. Het is het derde boek, Dialogen, van de heilige Gregorius de Grote die deze informatie vermeldt. Een aangename vermelding is over Isaaks voorliefde voor humor en het toegeven aan extreme blijgeestigheid. Even een mooi lied.
Such a great test to be mother of our Savior's birth. Show us the way, help us keep peace on earth.
Oh, graciously, we implore you, stay by our sides, both in our joy and in our despair. Let us sing Ave, all generations.
Beste vrienden, u kon dus horen hoe de heilige monnik Isaac van Syrië of Isaac van Spoleto, 6e eeuw, in Spoleto aankwam en zich daarna terugtrok in Montelucco. In de eenzaamheid verscheen hem dus ons lieve vrouw, die hem de instructies gaf om volgelingen op te leiden in het religieuze leven en hij stichtte er dan ook een kloostergemeenschap. Hij werd de eerste abt. Het waren vooral monniken gevlucht, zoals hij zelf, uit Syrië. Later in de geschiedenis kwamen er ook Benedictijnen en ook vanaf 1218 Franciscanen. Even nog een woordje over deze mooie plaats. Het heiligdom van Montelucco ligt op een hoogte van 773 meter ten noorden van de stad Spoleto. De naam van het dorp is afgeleid van het Latijnse woord lucus, dit wil zeggen het heilig bos. Dit was eigenlijk voorheen ter ere van de god Jupiter. Links van het klooster zijn de rotsen, zijn er grotten en veel bijzondere steeneiken, waarvan de wortels hoog boven de grond groeiden. In de eeuwengeschiedenis kwamen vele pelgrims naar hier om tot bezinning te komen. Maar ook vele heiligen, zoals Bernardus van Siena, Antonius van Padua. En speciaal is toch om te vermelden dat paus Pius de IX, tweede helft 19e eeuw, die eerst kardinaal was in Spoleto, lid was van de Franciscaanse derde orde van Montelucco. En uiteindelijk kwam ik toch bij een grote verrassing. Franciscus van Assisi is jullie zeker goed gekend. Hij werd geboren rond 1181 en overleed in 1226. Hij was de zoon van een rijke koopman en beleefde een zeer onbezorgde jeugd met veel feesten met vrienden. Franciscus voelt er niet zoveel voor om zijn vader op te volgen in de zaak. Hij droomt eerder ervan om ridder te worden. Daarom gaat hij vechten in de oorlog tegen Perugia in 1202. Maar Assisi wordt al snel verslagen en Franciscus belandt in een gevangenis in Perugia. Na een jaar wordt hij vrijgekocht door zijn vader en komt hij weer naar huis. In die kerker is hij al ziek geworden en zijn gezondheid laat hem nog een tijdje in de steek. En het is in deze tijd dat Franciscus steeds vaker begint na te denken over zijn leven en over God. Maar toch kiest Franciscus er nog voor om ridder te worden. En in 1205 sluit hij zich aan bij een expeditie tegen Apulië. En onderweg naar Apulië voelt Franciscus zich niet zo fit. En hier komen we waar we moeten zijn, of waar God hem wou, in de buurt van Spoleto. En Franciscus besluit even te gaan rusten. Hij komt dus terecht in Monte Luco, en dat betekent het begin van zijn radicale verandering in zijn leven na een gebed in de Sint-Catharina-kapel. Dan krijgt Franciscus een droom. Een stem zegt tegen hem dat hij terug moet gaan naar Assisi. Daar zal hem duidelijk worden wat zijn werkelijke bestemming is. Franciscus geeft zijn kostbare wapenrusting weg en gaat terug naar huis. Daarna zal hij nooit meer wapens opnemen. Deze kapel in Monte Luco is nog heden een mooie bidplaats met fresco's versierd. Het Minderbroedersklooster San Francesco is vandaag de dag goed behouden gebleven. Er zijn nog 7 cellen van de eerste Franciscanen. Van mei tot oktober verwelkomt het de gelovigen voor retretes en geestelijke oefeningen en voor jonge mensen op zoek naar hun roeping. Zo, beste luisteraars, we verlaten het Italiaanse Spoleto en het mooie Monte Luco.
Thank you.
En tenslotte komen we aan de laatste halte voor vandaag. We blijven in het mooie Italië. We richten ons naar het noordwesten, naar de stad Genua. Deze stad ligt ten zuidwesten van Milaan, aan de Ligurische Zee. Het is de hoofdstad van de regio Ligurië. Genua telt vandaag circa 600.000 inwoners en is de grootste havenstad van Italië en na Marseille de tweede haven aan de Middellandse Zee. Genua was reeds ten tijde van het Romeinse Rijk een belangrijke vlootbasis. Na de val van het Romeinse Rijk kreeg de stad talloze overheersers, onder andere Oostgoten, Byzantijnen en vanaf 774 het Frankische Rijk. Dit totdat de kooplieden en de burgerij in de 11e eeuw van Genua een stadsrepubliek wisten te maken. De beroemdste Genuees was zonder twijfel de ontdekkingsreiziger Christoffel Columbus. Maar we gaan terug, vroeger in de geschiedenis, circa het jaar 560, dus van de 6e eeuw. De titel van het heiligdom in Genua luidt Onze Lieve Vrouw van de Wijngaarden, Santa Maria delle Vigne. Vroeger, buiten de muren van Genua, was er de eerste kapel opgericht ter ere van Ons Lieve Vrouw, volop gelegen in de wijngaarden. Vandaar de naam van Ons Lieve Vrouw van de Wijngaarden. Maria verscheen er in de 6e eeuw aan een zekere mevrouw Argenta Ogrilla. Toen werd er een eerste kleine kapel gebouwd. Pas in het tweede deel van die 6e eeuw kwam er een groter heiligdom, die in de volgende eeuwen steeds werd vergroot. Dit tot in de 17e eeuw. In 1603 werd een primitieve schilderij van Ons Lieve Vrouw opgegraven, hersteld en gekroond in 1616. Trouwens, in de muntslag van Genua in de 17e eeuw staat zelf vermeld Stad van Maria, sub tuum presidium, onder uw bescherming. Dit was, om in herinnering te houden, ik citeer, het eerbetoon aan de doge en hoogwaardigheidsbekleders van de Republiek van Genua bij de Madonna delle Vigne ter gelegenheid van haar feestdag, 21 november, en dit sinds vele decennia. Zo eerden de hoogste ambtenaren van de Republiek de Maagd Maria door op deze dag op bedevaart te gaan naar dit heiligdom. Het werd zelfs verplicht gemaakt door een hertogelijk decreet van 1632. Aan de linkerzijde van deze basiliek van Ons Lieve Vrouw van de Wijngaarden staat een oud klooster uit het begin van het jaar 1000. Vandaag wordt het gebruikt voor conferenties en tentoonstellingen, voor catechese, voor vergaderingen en voor de kinderen om te spelen. Zo, beste luisteraars, en met de klokken van de basiliek van Ons Lieve Vrouw van de Wijngaarden in Genua neem ik afscheid voor jullie voor vandaag. Wees gerust, we zijn nog maar in de 6e eeuw van onze christelijke geschiedenis. Moedig doe ik verder naar een volgende halte waar ooit Maria verscheen. Hartelijke dank voor jullie aandacht.
Blessed be the Lord, blessed be the Lord, the Lord. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord, the God of Israel. He has come to his people and set them free. He has raised up for us a mighty Savior, born of his servant David. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord. He has promised of old He would save us through his prophets of old from our enemies. He promised to show mercy to
Lord. Blessed be the Lord.